Goedemiddag, broeders en zusters. Het gaat vanmiddag over liefde en trouw. Over het zevende gebod van de 10 woorden van God. De eerste psalm die we zingen, die gaat er ook over. Psalm 85, vers 3 uit de nieuwe psalmberijming. God redt zijn volk, zijn eer komt in ons land. Die zingen we zo meteen na votum en groet. Zullen we daarvoor gaan staan? Wij belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor altijd trouw is en die nooit laat vallen wat zijn hand begon. Genade voor u en vrede van God, de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we samen bidden om de zegen van de Heer over deze dienst en over de opening van zijn woord. Vader in de hemel, dank u wel voor deze prachtige voorjaarszondag. Bijna zomer is het alweer. We merken heel veel van uw grootheid in de schepping. En we bidden u ook of u ons wilt helpen om daarvan te genieten, om dat te zien, om u daar ook achter te zien. En dan mogen we ook nog zingen over uw liefde en trouw die u aan ons geeft en die ook vrucht mogen dragen in ons leven. Als wij in deze wereld die heel ver heen is, er ook iets van mogen laten zien wat dat met mensen doet. Om u te kennen, de God van trouw en genade en van liefde en vrede. Het zijn grote woorden die we in de mond nemen, maar we danken u dat dat mag. Omdat uw Heilige Geest royaal over ons is uitgegoten en u ons roept en ook graag wilt gebruiken om in deze zwaar beschadigde wereld toch weer iets te laten zien van u en van uw bedoeling met ons mensen en van uw koninkrijk dat eraan komt. Wij gaan dat niet even fixen en we realiseren ons dat ook heel goed, zeker als het gaat over het onderwerp van vanmiddag. Liefde en trouw tussen mensen onderling, daar markeert erg veel aan, ook bij ons. Des te meer danken we u dat u het er niet bij laat zitten en dat u ons bemoedigt en ook zegent om anderen te laten zien dat u de God bent op wie we altijd aan kunnen en die het er niet bij laat zitten als uw werk kapot wordt gemaakt. Geef ons wat we nodig hebben om te spreken en te luisteren en te zingen en te begeleiden. Laat het tot uw eer mogen zijn. Geef dat we er ook iets van meenemen voor ons leven in deze nieuwe week. Dat vragen we u om Jezus wil. Amen. Ik kreeg de vriendelijke vraag of ik misschien vanmiddag wil preken over het zevende gebod, zondag 41. En daar kun je... Dat kun je op heel veel manieren aanpakken. Ik heb ervoor gekozen, ook omdat we elkaar persoonlijk eigenlijk niet echt kennen, om een beetje een paar hoofdlijnen uit de Bijbel neer te zetten. En ja, elkaar daaraan te herinneren hoe, hoe geweldig het is dat God ook in het leven van mensen onderling liefde en trouw wil bewerken. En ik heb ervoor gekozen om uit drie verschillende Bijbelboeken een stukje te lezen. Dat heeft dan te maken met die grondlijnen waar het er vanmiddag over gaat. Eerst uit Genesis 2, de instelling van het huwelijk. Adam komt erachter dat hij alleen is. En dan krijgt hij zijn vrouw. En dan komt meteen ook die algemene instelling die later in de Bijbel heel wat keertjes terugkomt. Bijvoorbeeld in 1 Korintiërs 6, daar gaan we ook een stukje van lezen. Dat heeft ermee te maken dat er in de Griekse wereld, en dat werkte ook door in de kerk van Korinthe, soms heel raar werd aangekeken tegen, hoe ga je om met je lichaam? Daar werd nogal op neergekeken in de Griekse wereld. Paulus zegt, kom nou toch, je bent een tempel van de Heilige Geest. We lezen ook een stukje uit 1 Korintiërs 7. Er waren vragen vanuit de gemeente van Korinthe over huwelijk en relaties. Daar gaat Paulus op in. We lezen daar een klein stukje van. Vers 25 tot 35 en ook vers 39, nog een los vers. En dan lezen we tenslotte Efeziërs 5, vers 25 tot 33. En na die drie Bijbelgedeelten, tenminste Bijbelgedeelten uit drie Bijbelboeken, zingen we drie versen van lied 912, vers 1, 5 en 6. Kom je hier staan of daar? Nou, blij. Dan ga ik even hier zitten.
Ik begin met u uit Genesis 2, vanaf vers 18. De Heer zei, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Toen vormde hij uit aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels. En hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mens ze zou geven. Zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten. De mens gaf namen aan al het vee, aan alle vogels en alle wilde dieren, maar hij vond geen helper die bij hem paste. Toen liet de Heer God de mens in een diepe slaap vallen. En terwijl de mens sliep, nam hij een van zijn ribben weg en hij sloot het lichaam weer op die plaats. Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde de Heer God een vrouw en hij bracht haar bij de mens. Toen riep de mens uit, dit is ze, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees en bloed. Vrouw wordt zij genoemd, genomen uit de man. Daarom maakt de man zich los van zijn vader en moeder en hecht hij zich aan zijn vrouw en zij zullen één lichaam zijn. Beide waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar. Dan gaan we verder in 1 Korinthe 6 vanaf vers 14. God heeft de Heer opgewekt en door zijn macht zal hij ook ons opwekken. Weet u niet dat uw lichaam een deel is van het lichaam van Christus? Zouden we dan van de delen van zijn lichaam de lichaamsdelen van een hoer maken? Dat nooit. Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt, samen met haar één lichaam wordt? Want de schrift zegt, zij zullen één lichaam zijn. Maar wie zich met de Heer verenigt, wordt met hem één geest. Ga ontucht uit de weg. Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan, tast het lichaam aan. Maar wie ontucht pleegt, zondigt tegen het eigen lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God? Weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam. In hoofdstuk 7 vanaf vers 25. Wat de ongehuwde betreft heb ik geen voorschrift van de Heer, dus ik geef mijn eigen mening, als iemand die door de barmhartigheid van de Heer betrouwbaar is. Ik meen dat het vanwege de huidige beproevingen voor een mens goed is te blijven wat hij is. Hebt u een vrouw beloofd met haar te trouwen? Verbreek die belofte dan niet. Bent u niet gebonden aan een vrouw? Zoek er dan ook geen. Het is weliswaar niet zo dat u door te trouwen zondigt, en ook wanneer een meisje trouwt, zondigt ze niet. Maar wie trouwen krijgt het extra moeilijk, en ik zou u dat graag besparen. Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dat er maar weinig tijd rest. Laat daarom ieder die een vrouw heeft, zo leven dat het hem niet in beslag neemt. Ieder die verdriet heeft, zo dat hij er niet door wordt beheerst. Ieder die vreugde voelt, zo dat hij er niet in opgaat. Ieder die bezit verwerft, alsof het niet zijn eigendom is. Ieder die in deze wereld leeft, alsof ze voor hem niet meer van belang is. Want de wereld die wij kennen, gaat ten onder. Ik zou willen dat u geen zorg had. Een ongetrouwde man draagt zorg voor de zaak van de Heer en wil de Heer behagen. Een getrouwde man draagt zorg voor aardse zaken en wil zijn vrouw behagen. Dus zijn aandacht is verdeeld. Een ongetrouwde vrouw en een meisje dat nog niet getrouwd is, dragen zorg voor de zaak van de Heer. En wel zo dat ze God met heel hun lichaam en geest zijn toegewijd. Maar een getrouwde vrouw draagt zorg voor aardse zaken en wil haar man behagen. Ik zeg dit in uw eigen belang, niet om u aan banden te leggen, maar om u tot onberispelijk gedrag en onverminderde toewijding aan de Heer te brengen. En dan nog vers 39. Een vrouw is gebonden aan haar man zolang hij leeft, maar wanneer hij is gestorven, is ze vrij om te trouwen met wie ze wil, mits ze een blijft met de Heer. Dan sluiten we af met een stuk uit Efeze 5, vanaf vers 25. Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft lief gehad en zich voor haar heeft prijsgegeven, om haar te heiligen, haar te reinigen met het water en met woorden, en om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver. Zo moeten mannen hun vrouw lief hebben, als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Niemand haat ooit zijn eigen lichaam. Integendeel, men voedt en verzorgt het, zoals Christus de kerk, want dat is zijn lichaam en wij zijn de ledematen. Daarom zal een man zich losmaken van zijn vader en moeder en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn. In deze woorden schuilt een groot geheim. Ik betrek ze op Christus en de kerk, maar ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf en dat de vrouw ontzag moet hebben voor haar man. Tot zover.
Het zevende van de 10 woorden die God zijn verloste volk meegaf is bekend, hè? Pleeg geen overspel. En zoals in meer geboden van God zit er in dat ene concrete voorschrift nogal wat meer, als je de hele Bijbel erbij betrekt. En daar beleiden wij het een en ander over in zondag 41 van de catechismus. Die wil ik nu graag voorlezen. Wat leert ons het zevende gebod? Dat alle onkuisheid door God vervloekt is. Onkuisheid, je zou kunnen zeggen, dat is gebruik van elkaars of onze eigen seksualiteit. Dat botst op de bedoeling van God. Onreinheid kun je ook zeggen. In Vlaanderen gebruiken ze het woord kuisen, gewoon heel simpel voor schoonmaken. Daarom moeten wij die hartgrondig haten en rein en ingetogen leven. Zowel in het heilig huwelijk als daarbuiten. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreuk? Omdat zowel ons lichaam als onze ziel een tempel van de Heilige Geest is, wil God dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt God alle onreine daden, gebaren, woorden, gedachten, begeerten en wat de mens daartoe verleiden kan. Ja, u merkt, de catechismus die geeft vooral woorden, zeg maar, aan de gevaarlijke kant. We proberen vanuit de Bijbel juist ook iets mee te krijgen over de positieve bedoeling die God heeft met relatie en seksualiteit. En dat komt ook terug in het Amelied dat we straks zingen, opwekking 378. Ik wil jou van harte dienen. Gemeente van de Heere Jezus. Ja, ik had voor vanmiddag een ruiling afgesproken met collega Arjan Koster van Gouda. Meestal blijf ik op zondag een beetje in de provincie Zuid-Holland. Maar een week of twee geleden belde collega Hans van Bentum: Gert, zou ik in jullie ruiling in kunnen stappen? Nou, nee zeggen tegen Hans is eigenlijk niet echt een optie. Ik weet niet of u dat ook niet doet, maar ik niet zo gauw. We hebben dat dus afgesproken. Vanmiddag sta ik dus nu hier. Een uurtje langer rijden. Maar ik vind het ook alweer mooi en gezond. Het is voor gemeente, maar zeker ook voor voorgangers, best goed om eens weer bij een andere zusterkerk over de vloer te komen dan meestal. En ik heb het even nagekeken. Het is ook 28 jaar geleden dat ik hier geweest ben. Dus ik kan nou niet zeggen dat ik de deur hier plat loop. Dat vertelde ik net al even. Ik kreeg afgelopen week een mailtje met praktische informatie. En daar stond ook de vraag in: mocht u over de catechismus willen preken, dan is zondag 41 aan de beurt. Ja, toen dacht ik toch eventjes, zou ik dat wel doen? Het zevende gebod over relaties en seksualiteit, dat is best wel een super kwetsbaar onderwerp. En preek je daarover in een gemeente die je niet persoonlijk kent, ja, loop je dan toch niet de kans dat je een beetje onhandig over gevoeligheden heen banjert? Ja, dat is inderdaad niet helemaal uitgesloten. Maar heb ik bedacht, het kan ook een beetje een voordeel zijn dat ze elkaar niet echt goed kennen. Want als ik over het issue seksualiteit, relaties iets zeg of iets juist niet zeg of op een bepaalde manier zeg, dan kan in ieder geval niemand van jullie denken: oh, dat is vast speciaal voor Mark of voor Astrid bedoeld of voor mij. Of waarom heeft hij het nou niet over dat punt waar ik heel erg mee rondloop? Dat soort bijgedachten hebben we geen last van. Kunnen gewoon onbevangen spreken. En dan vind ik het toch mooi om een paar hoofdlijnen uit Gods woord vanmiddag nog weer eens even scherp te krijgen. En als er vragen aan dit onderwerp vastzitten waar ik nou helemaal niks over zeg, ja, dat hou je altijd. Als gemeente kun je daar gelukkig wel andere momenten voor vinden, hoop ik, om elkaar daarbij te helpen. Als de Heere Jezus morgen komt, dan is de vraag achterhaald. En als die nog niet komt, dan is er vast nog wel eens gelegenheid om elkaar erover te spreken. Ik heb als thema opgeschreven: God geeft het huwelijk als verbond van toewijding en trouw. Dat zijn denk ik toch wel twee kernwoorden. God geeft het huwelijk als verbond van toewijding en trouw. En dan gaan we op drie dingen letten. De basis van zo'n verbond, de bedoeling die God ermee heeft en ook de betrekkelijkheid ervan. God geeft het huwelijk als verbond van toewijding en trouw, basis, doel, betrekkelijkheid. Er is, als ik het goed zie, met de status van het huwelijk in onze Europees-Amerikaanse cultuur iets merkwaardigs aan de hand. Aan de ene kant heeft het huwelijk geen beste naam. In veel landen loopt een derde van de huwelijken op een scheiding uit. Een hoop mensen zien trouwen sowieso helemaal niet zitten. Ze kiezen voor een meer vrijblijvende vorm van samenleven. Al of niet geregistreerd partnerschap, latrelatie of nog vager. Sommige zelfbewuste vrouwen zien dan ook nog eens een keer het huwelijk eigenlijk als een onderdrukkend instituut. Dat eigenlijk alleen maar bedoeld is om de vrouw vast te binden aan de poot van de keukentafel. En minstens evenveel mannen zien de verantwoordelijkheid niet zo zitten die erbij hoort om echt voor elkaar te gaan. Dus dat zijn allemaal wel een beetje minpunten. Maar aan de andere kant heeft het huwelijk juist in onze tijd ook een gigantische symboolwaarde. Beroemdheden die trouwen, die zijn het aan hun stand verplicht om een onovertroffen megafeest weg te geven. Exclusieve reportagerechten worden verkocht voor bedragen met 5 of 6 nullen. En ook de paar mensen die nog niet beroemd zijn, die voelen zich geroepen op hun trouwdag echt alles uit de kast te halen. Dikke glossies verzekeren ons dat het luxe van het luxe niet goed genoeg is. Feest in een sprookjeskasteel, catering van een sterrenchef, champagne van een topmerk, klassieke bolide, oogverblindende jurk, wit natuurlijk, ook als het de 5e of 6e keer is. Voor minder doen we het niet. Als je het echt professioneel wil doen, dan huur je een vetbetaalde regisseur in. Kortom, aan één kant wordt het huwelijk beschouwd als iets benauwds. Je levert je vrijheid in. En tegelijk, in dezelfde cultuur, wordt het ook op een monumentaal voetstuk gezet. En die trend die heeft best wel, ja, eigenlijk wel maffe gevolgen, hè? Doordat we elkaar aanpraten dat een bruiloft verplicht 10.000 euro's moet kosten, zijn er stellen die om die reden de trouwdag toch maar een paar jaar uitstellen. En eerst een tijdje zonder trouwbelofte beginnen, tot het spaarvarken vet genoeg is. En als je dan heel voorzichtig vraagt, joh, zou het ook anders kunnen? Er is zelfs een ochtend in de week dat de burgerlijke ceremonie voor nop is. Dan kun je het meemaken dat je aangekeken wordt alsof je rijp bent voor een gesloten inrichting. Waar komt dat vandaan? Die tegenstrijdige trends, het huwelijk laag inschatten, eigenlijk alleen maar negatief bekijken, en tegelijk juist verheffen tot iets onbereikbaar hoogs. Dat heeft toch wel te maken met onderliggende vragen die bewust en ook wel onbewust, denk ik, onze houding en onze keuzes beïnvloeden. En dan gaat het in dit geval met name om vragen als: wat is nou eigenlijk de basis van een huwelijksrelatie? Waar bouw je dat eigenlijk op? En wat is de bedoeling ervan? Nou, ik wil proberen om vanuit Gods woord daar een paar dingen over te zeggen. Wat is de basis van een huwelijk? Ja, dat is toch een inkopper. Liefde toch, natuurlijk. Ja, oké, liefde. Maar wat bedoel je daar dan precies mee? In onze leefwereld staat het woord liefde toch wel vaak, denk ik, voor passie. Een heftig gevoel. Dat je elkaar, om zo te zeggen, wel op kan vreten. Ga ik daar negatief over doen? Nou, nee. Maar de vraag is wel, kun je daar een duurzame relatie opbouwen? Of is daar toch wel wat meer voor nodig? Ja, wacht even. Waar haal ik nou ineens dat woordje duurzaam vandaan? Je belooft op het gemeentehuis toch niks over een termijn? Als het nieuwtje eraf is, nou ja, dan heb je toch ook weer de vrijheid om uit elkaar te gaan. Liefst natuurlijk niet met knetterende ruzie, maar ja, die ruimte moet je toch wel hebben. Veel BN'ers geven het voorbeeld, om het nog maar niet te hebben over Amerikaanse filmsterren. Als het saai wordt, ja, dan moet je stoppen. Het leven is veel te kort om door te gaan met iets waar je geen kick meer van krijgt. Maar laat dat nou net niet de bedoeling zijn van God, onze schepper, en van de Heere Jezus, onze redder. De Heere Jezus is er super duidelijk over. Wat God heeft verbonden, dat mag een mens niet scheiden. En daarmee zet hij eigenlijk een hele dikke streep onder het woord van zijn vader in Genesis 2, wat we net lazen. Een man verlaat zijn vader en moeder, hecht zich aan zijn vrouw. Ja, dat betekent, je trekt niet zomaar even geruisloos bij elkaar in, maar je sluit een verbond. En die twee zullen één zijn. En de apostel Paulus die betrekt dat dan ook nog eens een keer op Christus en de kerk. Hè? In beide gevallen gaat het om een blijvend verbond van toewijding en overgave. Je bent er niet voor elkaar voor een tijdje, maar je deelt je leven. Ja, en dan kun je dat natuurlijk niet gaan bouwen op passie die misschien ook wel eens wat in kan zakken. De basis zal toch echt steviger moeten zijn. Niet liefde als in verliefdheid, maar liefde in de vorm van trouw. Is dat benauwend? Volgens mij niet. Dat is heel bevrijdend. Ik kom nog eens mensen tegen die niet aan een vaste relatie durven te beginnen of erop afknappen, omdat ze zichzelf en elkaar opzadelen met torenhoge verwachtingen die helemaal niemand waar kan maken. Op contactsites en in het wild zoekt de halve wereld een partner die er strak uitziet, een wereldbaan heeft en humor en smaak, een beest is in bed en een compatibele soulmate. Ja, heel gek dat dat dan wel eens tegenvalt. Een levenslang verbond bouwen op wat een gebrekkige sterveling jou heeft te bieden, gaat hem niet worden hoor. Samen je leven bouwen op Gods genade in Christus, dat is echt een ander verhaal. Wat je van elkaar verwacht, en zeker als dat voornamelijk op emotioneel en seksueel vlak ligt, dat gaat tegenvallen, vroeg of laat. Wat je van de Heer mag verwachten en zo elkaar mag geven, daar kun je echt een stuk mee verder. Kijk, onder een dichte hemel, als je het zelf moet doen, dan moet je als mens echt helemaal zelf je geluk fixen. Maar onder een open hemel, voor het aangezicht van God, wordt dat een ander verhaal. Dan kun je er ook, alleen of samen, mee leren leven, dat leven met imperfecties en met verlangens die niet onmiddellijk vervuld worden, echt een goed en gezegend leven kan worden. Denk niet te klein van de Heer. Daarvoor is het dan wel goed om te luisteren naar wat Paulus zegt in dat ene losse vers wat we er nog even bij lazen. Trouwen oké, maar wel in verbondenheid met de Heer. De eenheid met Christus, die moet je niet vergeten. Bouw je samen één huis, één levenshuis, doe dat dan wel op één fundering. Nou, dat was over de basis. Nu iets over het doel. Daar geldt eigenlijk wel een soortgelijk verhaal voor. Wat is het doel van een huwelijk? Gangbaar antwoord: nou ja, je leven wordt er leuker van, veelkleuriger, toegevoegde waarde, meer en intenser geluk. Ook hiervan geldt, net als bij verliefdheid en passie, mooi als het zo is, gefeliciteerd, maar is dit nou de essentie? Dan heb je het vooral over liefde die ontvangt. En die is er, maar die mag er ook zijn, die hoort er zeker bij. Maar wat dacht je van liefde die vooral geeft? Liefde die je van de Heere Jezus leert. Dat hoor je goed. Liefde moet je leren. En kun je ook leren. Want dat is nog zo'n denkfout in onze leefwereld. Liefde komt spontaan. En zo niet, helaas, pindakaas, einde verhaal. Maar zo redeneert geen hond als het gaat om andere kwaliteiten en vaardigheden. Noem nou eens één ding van blijvende waarde dat helemaal vanzelf gaat. Dat lukt niet. Om te leren lezen en schrijven en rekenen snapt iedereen dat je jaren naar school moet. Autorijden is niet aangeboren, eerst lessen en je rijbewijs halen. Sport, wil jij op een beetje niveau voetballen of hockeyen en ook nog in vorm blijven, dan moet je trainen, trainen en nog eens trainen. Muziek, kunst, wetenschap, noem maar op. Ook al heb je talent, niks komt jou spontaan aanwaaien. Je moet er echt voor werken. Nou, zo is het ook met liefde en trouw. Vandaar dat Paulus zonder blikken of blozen schrijft: mannen, heb uw vrouw lief. Kijk, als liefde alleen maar een spontaan gevoel is, dat je nou eenmaal hebt of niet, dan is het natuurlijk te gek voor woorden om daar een soort opdracht van te maken. Heb lief, hoe kan dat nou? Als dat spontaan moet komen, dan slaat dat nergens op. Passie op commando, ja, dat wordt hem niet. Maar als liefhebben, als jezelf geven een keus is, in navolging van je Heer, biddend en werkend, dan is het helemaal niet gek om daar een oproep van te maken. En dan ga je ook zien wat in een relatie werkelijk werkt, doeltreffend is en wat niet. Wanneer beantwoordt een huwelijksverbond aan zijn doel? Als de pannen van het dak gevreden worden, als je je altijd veel happier en gezien voelt. Nou, in dat geval, dank God ervoor. Nogmaals, geen kwaad woord erover. Maar dat doel, dat komt zeker zo duidelijk in beeld als je je man in een verpleeghuis op blijft zoeken terwijl die je misschien niet meer kent. Als je het best moeizaam vindt om elkaar te begrijpen en je blijft geven terwijl je misschien veel minder terugkrijgt. Als je je vrouw op haar sterfbed bij haar hand pakt, wat je van de Heer ontvangt, dat kun je ook met een gerust hart aan hem teruggeven. Bij hem kom je niks tekort. Toewijding in navolging van Christus mogen wij die op heel veel manieren geven. Niemand is daarvan uitgesloten of kansloos. Maar in het huwelijk, ja, zijn daar nog weer heel speciale manieren voor die God geeft. Bijvoorbeeld het één van lichaam worden, wat in Genesis 2 al wordt genoemd. In onze wereld worden seks en toewijding uit elkaar getrokken. Het zijn heel verschillende dingen. Het is trouwens niet nieuw, dat gebeurde in Korinthe ook al. Hè? Als Paulus daarop reageert, dan wordt hij echt heftig. En we merken vandaag hoe terecht dat is om daar echt scherp op te zijn. Hoe makkelijker jij je lichaam weggeeft, hoe moeilijker het wordt om jezelf te geven. Ja, maar moet je dan niet eerst weten of je seksueel bij elkaar past voordat je je bindt? Neem me niet kwalijk, maar dat is nou niet echt de allerbeste smoes. En dat blijkt ook uit de feiten. Huwelijken van mensen die eerst al een tijd hebben samengewoond, die lopen nog veel vaker stuk dan relaties van partners die niet al lang samen leefden. Daar zeg ik trouwens wel iets bij. Wachten tot God je aan elkaar geeft, dat hoort bij Jezus volgen. Ik denk dat Gods woord daar helder over is. Eromheen kletsen alsof de Bijbel daar vaag over is. Ik denk niet dat je dat moet doen. Maar we moeten elkaar ook niet wijs gaan maken dat wachten een soort van garantie is dat het dan na je trouwdag ineens één groot feest wordt. Er staat net gisteren in het ND een heel groot verhaal over een bepaalde beweging die, ja, in dat opzicht wel uit balans is, zeg maar. Dat kan namelijk ook. Je kan met de beste bedoelingen regels van God zo verabsoluteren dat je net doet alsof, als je dan maar die regels houdt, dat je daar dan gelukkig van. Dan vergeet je nog steeds dat je je geluk zelf niet kan maken, maar dat je dat krijgt. Dat je ook met je tekortkomingen en de brokken die je gemaakt hebt naar de Heer Jezus toe mag. Er helemaal voor elkaar zijn, dat is iets moois, maar we blijven wel stuntelige en onhandige schepsels die moeten leren wat de ander voelt en waar hij, zij behoefte aan heeft. Geniet van elkaar, maar verwacht niet van elkaar dat dat altijd een soort van world experience is. Nog zo'n feit. Seksuele experimenten in de tijd dat je nog niet gebonden bent kunnen een zware tijdbom blijken als later je relatie onder druk komt te staan. Ik heb het net een keertje te veel meegemaakt in het pastoraat. Seks zoals God het bedoelt is ultieme toewijding. En dat is iets moois, dat is iets positiefs. Laat dat niet kapot maken. En als je daar in je eigen leven mee worstelt, zoek dan hulp en ga naar de Heere Jezus toe. Voor hem ben je nooit een viezerik. Hij zegt, geef maar hier die troep. Ik heb maar een stuk hout laten timmeren om jou eraf te helpen. Lukt niet altijd in één keer, maar het gaat wel goed komen. Dat was de tweede. Basis, doel. Ja, en dan ook nog iets over de betrekkelijkheid van het huwelijksverbond. Ja, want juist als je huwelijk en seks ziet als gaven van God, gered door de Heere Jezus, dan kun je ze ook relativeren. Dan is je geluk er niet totaal afhankelijk van. Dan kun je die gaven ook missen als je leven zo wordt geleid. En dan ben je niet een soort van loser als je alleen blijft of alleen achterblijft. De 55-plussers die kunnen zich misschien nog herinneren als er vroeger in de kerk een huwelijkbevestiging werd aangekondigd, dat er gezegd werd, die en die wensen zich te begeven in de heilige huwelijke staat. Nou, zonder daar iets van af te doen, tenslotte schreef hij ook Efeze 5, doet de apostel Paulus in 1 Korinthe 7 toch ook een goed woord voor de heilige ongehuwde staat. Niet dat dat altijd makkelijk is. Het verlangen om ons leven te delen hoort bij ons mens zijn. En het is voor de meeste van ons toch echt geen eitje om het alleen in te vullen. Maar je leven delen kan wel op meer manieren. Zeker in het nieuwe verbond. En daar mogen we het in de kerk ook over hebben. Dat een relatie ons niet het ultieme geluk geeft. De Heer kan jouw leven via heel veel routes dienstbaar maken en vruchtbaar maken voor zijn koninkrijk. Dat kan hij doen door jou een partner te geven. En misschien ook kinderen te geven. Hij kan het ook anders. Denk je dat God dat maar op één manier kan, dan denk je toch te klein van hem. Je kan zelfs in de buurt van afgoderij komen. Kennelijk is jouw band met Christus niet genoeg om jouw leven zin te geven. Daar moet nog iets bij. Nee, daar hoeft helemaal niks bij. Dat je bij hem hoort, dat is genoeg om een goed en betekenisvol leven te mogen leiden. Geeft hij meer? Nou, dank hem ervoor. Maak hem er groot mee. Leidt hij je leven zo dat je alleen blijft, omdat je niemand tegenkomt met wie het wat wordt? Of vanwege hoe jij in elkaar zit? Of om nog een andere reden? Moet je niet in een hoekje gaan zitten. Niet in een slachtofferrol kruipen, niet doen. Gebruik als vrije christen de ruimte die je krijgt om er iets moois van te maken. Om te ontdekken dat je op tig manieren veel kunt betekenen voor de mensen om je heen. God is altijd groter, hè? De wereld schreeuwt om mensen die liefde en trouw willen geven. Waarom zou dat alleen in een huwelijk kunnen? Ja, maar je seksuele verlangens en behoeften dan? Daar kun je dan toch niks mee? Nou, niks is wel heel sterk gezegd. Als single ben je geen geslachtsloos wezen. Je bent man of vrouw. Je bent jij. En dan hoef je niet de kop in te drukken. Verzorg jezelf goed. Wees er voor anderen met wie jij verbonden bent. Met jouw gaven en mogelijkheden. Dan zul je vast ook wel je strijd te voeren hebben. En dat kan heftig zijn, ja. Minstens zo heftig als het fenomeen dat onze hormonen het actiefst zijn op de leeftijd dat we nog geen intieme relatie hebben. Heb ik ook geen simpele oplossing voor. Sta hier niet om alle hobbels in je leven even glad te strijken, maar wel om je op het hart te binden dat wij een fenomenale Heer hebben, die weet hoe jij je voelt en bij wie je ook met alles terecht kan. Ook hiermee. Of denk je dat het voor Jezus een eitje was, dat hij alleen moest blijven? Nou, ik denk het niet. Juist als je bij hem hoort, leer je zulk soort moeite wel in de juiste proporties zien. Zonder intieme relatie, ja, kun je het best wel zwaar hebben. Maar je mist niet iets wat nodig is om jouw leven de moeite waard te maken voor Gods koninkrijk. Wat essentieel is voor jouw mens zijn. De wereld die wij kennen gaat ten onder, schrijft Paulus. Inclusief het huwelijk zoals het nu is. Kortom, we gaan zachtjes aan er een punt achter zetten. Als je de Heere Jezus kent, dan ben je super zuinig op het huwelijk. Dat van jou en dat van een ander. In een wereld die kapot gaat aan egoïsme en gulzigheid, mag het iets laten zien van trouw en toewijding, zoals God ons bedoelt. Als je hem kent, laat je het tegelijk ook uit je hoofd om het huwelijk, laat staan passie en seks, te verabsoluteren alsof dat het ultieme geluk brengt. Want daar heb je niks of niemand anders voor nodig dan hem. Amen. De leerdienst op zondagmiddag is een heel mooi moment om samen met de kerk van alle tijden en plaatsen ons geloof te belijden in de God van onze doop, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik stel u voor dat we het vanmiddag zo doen, dat ik zometeen het eerste deel van de apostolische geloofsbelijdenis voorlees. En als u kunt, zou zeggen, gaat u erbij staan om daarmee in te stemmen. En dan zingen we het laatste deel over de Heilige Geest. In de vorm van gezang 176, vers 5. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Zullen we nu samen danken en bidden. Vader in de hemel, we komen u hartelijk danken voor uw belofte van nieuw leven in een hele nieuwe wereld. En ook de betekenis die dat heeft voor ons leven hier en nu. We krijgen in de wereld zoals die nu is al zoveel moois van u op heel veel manieren. Help ons om er zuinig op te zijn, om er goed mee om te gaan, om u ervoor te danken en u ermee te dienen. En elkaar ook te helpen om heel ons leven te zien in het licht van uw komende koninkrijk. Dat is hoog gegrepen. Nou nee, het is niet gegrepen. Het is ontvangen. Het is beloofd. Liefde en trouw wilt u zo graag terugzien, ook in ons leven nu al. En toewijding aan elkaar op heel veel manieren. Laat het zo mogen zijn, Heere God, dat we er oprecht in diepe afhankelijkheid van u en in verwondering over uw genade voor gaan. Om elkaar en anderen lief te hebben en trouw te betonen zoals u dat ook aan ons betoont. We hebben het gehad over één speciale manier waarop u dat heel bijzonder zichtbaar maakt in het leven hier en nu, namelijk een huwelijksverbond, iets wat u al gaf in het paradijs, om elkaar te dienen en tot steun te zijn, ook om nieuwe generaties te laten komen voor uw koninkrijk. We moeten u nederig belijden dat wij als mensen dat machtig grote geschenk vaak ontzettend kapot hebben gemaakt. Wat komt er een ellende van als we juist de mooie dingen die u geeft, als we daar slordig of onnadenkend mee omgaan. En dan zijn wij van onszelf helemaal niks beter dan degene die dat zonder u proberen in te vullen. Dat maakt ons klein. Maar het helpt ons ook nog meer het van u te verwachten. En daar bidden wij u ook om. Geef dat we onszelf en elkaar zien als tempel van uw Heilige Geest. Dat we heel zuinig zijn op het lichaam dat u ons hebt gegeven. En op onze seksualiteit ook. Daaromheen leven momenteel in de wereld om ons heen. En ja, vast ook al bij onszelf. Ook wel veel vragen en onzekerheden. En daar hebben wij vanmiddag nou niet direct een complete set antwoorden op gekregen. Zou soms wel makkelijk zijn, denken we. Maar dat vraagt meer. Daarvoor is de wereld ook veel te ingewikkeld. Help ons om steeds weer te beginnen bij u en bij de Heere Jezus en bij uw Heilige Geest. Om zo te ontdekken wat de weg is die u ons wijst. Geef ons allemaal, jong en oud, dat we dankbaar zijn voor de mogelijkheden die u geeft om trouw te zijn, om liefde te geven en te ontvangen. En geef ook dat wij ervoor openstaan dat dat misschien wel eens een andere manier is dan wij zelf hadden bedacht. Meerdere van ons hebben een partner van u gekregen om het leven mee te delen. En we willen u daar ook hartelijk voor danken. Geef dat we goed zijn voor elkaar, dat we samen u zoeken. Maar wilt u ook bij ons zijn als dat best wel veel strijd kost en zelfverloochening? En geef dat we ook leren dat ons hoogste geluk daar niet in zit. Dan zouden we van elkaar wel onmogelijke dingen verwachten. En daar komt al genoeg ellende van. Bewaart u ons daar genadig voor. Geef dat we zo ook aan de komende generatie laten zien hoe mooi het is wat u geeft, maar ook dat we daar een realistisch plaatje van geven. En dat is dus niet automatisch wat vanuit de wereld op ons afkomt. Geef ons ook onderscheidingsvermogen daarin. Wilt u ons helpen, Vader, als we alleen zijn, misschien ons leven lang of misschien later gekomen, en als we dat misschien ook best wel moeilijk vinden? Help ons om nieuwe mogelijkheden te ontdekken om er te zijn voor anderen. En om er niet in te blijven hangen wat we missen. Geef dat we daarin ook fijngevoeligheid ontwikkelen naar elkaar toe. Dat we het niet zomaar voor een ander invullen of denken dat we wel even weten hoe een ander zich voelt of wat hij of zij nodig heeft. Help ons om te luisteren en om tegelijk ook ons uit te laten tillen boven onze eigen ervaring alleen. Dat is toch altijd net niet heel het verhaal. Help ons om te groeien in liefde voor elkaar, in verwachting van u. En geef ook kracht om af te zien van iets wat we misschien wel graag zouden willen, maar wat u niet geeft. Vader, geef ons ook genade als wij heel erg tekortgeschoten zijn. Als we ontrouw geweest zijn, of als we best wel trouw zijn, maar toch tekortschieten naar elkaar toe. En als we misschien ook wel bij de brokken staan die we in dit leven niet meer gelijmd krijgen. Geef dat er juist bij u, juist in de kerk, ook ruimte is om dan samen uw genade te zoeken. Bewaart u ons ervoor dat wij elkaar vanuit de hoogte veroordelen. Help ons om te schuilen bij de Heere Jezus en om ons erover te verwonderen dat u ook ons mee wilt nemen op weg naar uw nieuwe wereld. We hebben het er totaal niet naar gemaakt. We bidden u om creativiteit, om er te zijn voor elkaar en voor anderen, oog voor elkaar. En ook of u ons leven wilt gebruiken als signaal naar buiten toe, hoe het ook kan. Dat mensen er toch nieuwsgierig naar zijn. Hé, die christenen die hebben iets wat wij zo niet kennen. In de kerk leer je er voor elkaar te zijn, ook als dat voor jou misschien niet altijd makkelijk is of lekker vanzelf gaat of altijd alleen maar super bevredigend is. Waar zit hem dat toch in? Geef dat we ons niet schamen voor de goede regels die u geeft, maar dat we in onze tijd de goede invulling daarvoor vinden. En wees ons genadig en heb geduld met ons, Heer, als we daarin soms best wel onzeker zijn of misschien wel eens miskleunen. We bidden u of u ons in alle opzichten, ook in deze week, nabij wilt zijn op al onze wegen en of u ons het licht van uw genade wilt laten voorgaan. En help ons om de Heer Jezus te volgen en vervuld van uw geest te leven voor uw aangezicht. En wilt u ook het gebrekkige dat er was, ook in de manier van loven vandaag en ook in de verwoording van uw boodschap, wilt u ons dat genadig vergeven. Om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heer te dienen met uw gaven. U weet hoe het werkt, dat is net al even meegedeeld. Dan zingen we als slotlied nog een lied uit het liedboek. En dat is nummer 793. Bron van liefde, licht en leven. Thank you. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.